de Beursweek, aflevering 46. Simon, goedemiddag. We zijn even iets eerder dan normaal. Vanaf nu ga ik het zo doen. Op de woensdag of donderdag. Hangt een beetje van de agenda af. Maar dan zijn we dus van de vrijdag af. Eerder weekend.
Ja, nou, eerder weekend. Zo werkt het natuurlijk niet. Want we zijn gewoon keihard aan het werk. Maar we informeren mensen gewoon even een dag eerder. Dat is wel lekker.
Dat is zeker lekker. En het breekt ook zo lekker je week, zal ik maar zeggen. Blik op de Beursweek, breek de week. Laten we dus maar gauw gaan beginnen. Een beetje een weekje zonder al te veel richtinggevend nieuws, maar het ging wel weer aardig oké.
Ja, het ging best oké. Als we kijken naar het herstel op de beurzen. En ik denk dat het belangrijkste cijfer wat we deze week voorbij zagen komen, waren natuurlijk de inflatiecijfers uit Amerika voor de maand februari. En die vielen net als in januari eigenlijk net een tikkie hoger uit dan verwacht. Maar ja, als je kijkt naar de onafgeronde cijfers, dan was het verschil helemaal niet zo groot met wat er verwacht werd door analisten. En het belangrijkste is dat als we kijken naar de ontwikkeling van de kerninflatie, dat die in Amerika gewoon weer even een klein stapje naar beneden heeft gemaakt. En dat zal naar onze mening later dit jaar ruimte geven aan de Fed om de beleidsrente te verlagen.
Juist, daar viel het woord eventjes. Kerninflatie. Ik ken alleen gewoon inflatie, huissteun, keukeninflatie, ja. Hoe moet ik het noemen? Wat is het verschil?
Het heeft niks met kernenergie te maken.
Fijn.
Het is gewoon, de kerninflatie, dat is inflatie zonder daarbij de volatiele, bewegelijke voedsel- en energieprijzen mee te nemen. Want die kunnen nogal heftig fluctueren, van seizoen tot seizoen. Maar ook wat we hebben gezien met de energiecrisis hier in Europa. Daar kunnen centrale banken lastig op sturen, zoals je weet. Ze kunnen niet de prijs van olie verhogen of verlagen of van benzine. En wordt er al vooral gekeken naar, wat zijn nou de onderliggende tendensen? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de huizenprijsontwikkeling, de huren en de lonen van werknemers. Wat is daar de ontwikkeling van? Daar kunnen ze wat makkelijker op sturen. En die zitten dan vooral in de kerninflatie.
De kerninflatie is eigenlijk de meest zuivere vorm van inflatie.
Dan heb je ook nog de supercore. Nou, vraag me niet al te veel daarover.
Ik blijf gewoon lekker doorvragen. Wat
dan
is ga de supercore?
Ja, dan haal je nog eens een keer bijvoorbeeld in Amerika de verandering van shelter, oftewel huisvesting, die daar dan weer wat van afhaalt. En alles wat ook nog een beetje volatiel en bewegelijk is, dat haal je eruit en daar corrigeer je dan voor. Maar goed, belangrijk is om gewoon te kijken naar die inflatietrend in Amerika, en of dat nou core of gewoon is. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. De trend is simpelweg nog steeds dalend en dan spreken we over desinflatie. Inflatie die nog wel positief is, maar steeds een lager niveau opzoekt.
Oké, we hebben nu kerninflatie gehad, supercore inflatie hebben we nu ook gehad. Mocht jij nu zelf ook nog een vraag hebben over iets wat Simon zegt of over iets wat je in deze podcast voorbij hoort komen, er zit dus bij Spotify zo'n heel handige Q&A-functie. Kun je gewoon je vraag stellen, drop hem daar en dan kunnen we hem misschien meenemen in de volgende uitzending. Van inflatie, korte stap natuurlijk naar het rentebeleid van de Fed, daar ga ik dan natuurlijk heen.
Maar die renteverlaging die wij verwachten en ook zoals die door de markt nu wordt ingeprijsd, zal dan voor het eerst plaatsvinden in juni. dat is dus niet de aanstaande beleidsvergadering, want daarvoor is hij nog te vroeg. En voor zowel de Fed, dus de Amerikaanse stelsel van centrale banken, als de ECB verwachten we dan die eerste verlaging van in allebei de gevallen van een kwartje, 0,25%. Omdat het niet meer nodig is om die inflatie op deze manier zo hard te bevechten, laat ik het zo omschrijven. En dat geeft dan ruimte om die rente wat te verlagen. En de economie, en dat geldt dan met name voor de eurozone, om die weer wat een positieve impuls te geven.
Juist, positiviteit alom, voel ik nog steeds inderdaad, ik proef het aan jou.
Ja en nee, want we zien wel beurzen op recordhoogte.
Ja.
Dus als we kijken naar de beurzen, zowel in Europa als in de VS, Japan, allemaal op record high, all-time high. Maar nog steeds zijn heel veel analisten, beleggers toch wel heel sceptisch, terughoudend. Want dit moet wel fout gaan, want dan volgt er een lijstje met allerlei problemen die er natuurlijk nog steeds zijn. Twijfels over de groei in China. Zal dan die groei in Amerika uiteindelijk toch wel een keer terugvallen of niet? En hoe zit het dan in Europa? Daar zien we Duitsland vooral tegenvallen. Maar als we kijken naar de laatste ontwikkelingen, met name in de eurozone, dan zie je toch ook wel dat dat een beetje aan het uitbodem is. Waar het er met name nog een beetje aan mankeert, is consumentenvertrouwen hier in de eurozone. Ook al ja, lijkt het erop, als mensen zich wat negatief voelen, ze geen problemen hebben om geld uit te geven. Hè. Probeer maar eens een restaurantje te boeken in het weekend. En in China geldt eigenlijk dat ook. Daar zie je dat Chinezen nog steeds op een hele grote berg spaargeld zitten. Maar ze wat te weinig vertrouwen hebben om dat massaal uit te geven. En daar moet een beetje verandering in komen. Dat zou voor de hele wereldeconomie vlot helpen.
En China, dan zeg je meteen steunmaatregelen vanuit
de
overheid.
Nou ja, steunmaatregelen. In ieder geval een beleid wat niet van de een op de andere dag verandert. Waardoor je beleggers eigenlijk afschrikt en wegstuurt van je markt. Want dat is denk ik de belangrijkste reden waarom Chinese aandelenbeurzen het, ik wil zeggen tot nu toe, niet zo goed hebben gedaan. Maar alles heeft een prijs, zeg ik altijd. Hè. De waardering voor Chinese aandelen is echt wel heel laag. Zeker als je kijkt op lange termijn, is dat een moment waarvan je zegt van, hey, als het zo laag geprijsd is, dan moet je misschien wel instappen. En vergeet niet, ik noemde het net nog even tegen een collega, dat in 2011, ten tijde van de eurocrisis, Griekse aandelen op 2 keer de winst noteerden. Iedereen dacht, Griekenland gaat failliet, gaat weg. Nou had je op dat moment maar een aantal van die aandelen gekocht. Dus ja, op een gegeven moment zit ook wel veel negativiteit in die prijs of in die koers ingeprijsd.
Ja, dan loop ik zelf ook al een aantal jaartjes mee. Natuurlijk niet zo lang als jij. Maar als belegger, a bull market has to climb a wall of worry, is inderdaad gezegd. Het is ook eigenlijk nooit helemaal zonnig. Is het niet gewoon wat het is?
Nee, maar dat is wel een punt wat je heel belangrijk wat je zegt. Ik begin me ongemakkelijk te voelen als niemand meer problemen ziet.
Ja.
Als iedereen, het schreeuwt van de daken van, jongens, het gaat geweldig goed, het gaat hartstikke goed. Ja, weet je, dan denk ik, en dat zie je vaak dan ook wel terug, dan zie je dat de risicopremies op de financiële markten heel laag zijn, soms wel negatief, hè, dat hebben we eind jaren 90 gezien. Dan moet je voorzichtig gaan worden. Daar is op dit moment nog steeds geen sprake van. Geen euforie. We zien ook maar heel weinig inflow. En dan heb ik het wereldwijd geld wat stroomt naar de aandelenmarkt. Is echt heel weinig. Ook naar obligatiemarkten overigens nog steeds heel weinig. En heel veel gaat naar money markets. Hè. Mensen kiezen er nog steeds voor om hun geld kort weg te zetten tegen een relatief hoog rentepercentage. En zijn nog zeker niet massaal naar de aandelenbeurzen gestompt, zoals we dat wel eind jaren 90 zagen.
Ja, dus jij zegt ook hiermee nogmaals, denk ik, wat we eerder ook hebben gezegd, absoluut de boot nog niet gemist.
Nee, je hebt de boot nog niet gemist. En ik denk ook dat het belangrijk is om te vermelden dat ondanks dat aandelen nu op all-time high staan, dat zal in de toekomst alleen nog maar verder gaan. Niet in een rechte lijn, hè, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar als we kijken naar de afgelopen 2 jaar, dan zie je dat de beurzen nu per saldo gestegen zijn. Zelfs nog wat minder dat de winsten in diezelfde periode zijn gestegen. Dus aandelen zijn nu nog zelfs goedkoper dan tijdens de vorige piek in november 2021. Dus dat om even aan te geven dat zeker op het moment dat rentes door de centrale banken weer naar onze verwachting worden verlaagd, dan maakt het wel voor beleggers een hele interessante omgeving.
Kijk, waarvan akte. Als je het hebt over beurssentiment, dan kom je al heel snel ook inderdaad bij de VIX, VIX.
Ja.
De Volatility Index, oftewel de angstmeter.
Ja, angstgraadmeter, noemen we hem ook wel. Dus de volatiliteitsgraadmeter van de S&P 500 index, hè, de bekendste, grootste wereldwijde aandelenbeurs. En die meet hoe de uitslagen per dag zijn van die beurs. Dus hij kijkt naar de koersuitslagen per dag.
Ja.
Hoe groot die zijn. En als je hele grote koersuitslagen hebt, en die zijn over het algemeen groot naar beneden toe.
Yep. Hè,
dan zie je vaak dat die VIX-index omhoog schiet.
Kijk.
Dus de VIX-index die beweegt, simpel gezegd, tegenovergesteld aan de S&P 500-index.
Okay.
Dat is de meest simpele verklaring.
Ja. Hè,
dus op het moment dat je te maken hebt met een crisisperiode, dan zie je dat die VIX omhoog schiet. Zo zagen we hem in, hoogtijdagen van de coronapandemie, zelfs tot boven de 70 even uit mijn hoofd schieten. Nou, we staan nu rond de 13, 14. Dat is een relatief laag niveau. En dat betekent dat beleggers zich, ondanks alle zorgen die er zijn, als ik het heb over Amerikaanse beleggers, zich eigenlijk best wel zijn dank voelen om het zomaar aan te geven. En dan krijg je automatisch de vraag van, maar is dat dan niet de juiste reden om voorzichtig te worden?
Want wat we net zeiden inderdaad.
Is het dan een reden om misschien wel contrair een positionering in te nemen? Wij denken van niet, en dat heeft vooral te maken met het feit dat nog heel veel professionele beleggers met name een hele voorzichtige positionering hebben, nog zeker niet allemaal overwogen aandelen zitten. Gaat u maar even langs het rijtje in Nederland, langs de grote banken, welke er nog steeds niet overwogen aandelen zitten. Nou, er zijn er nog best wel veel. En die zullen op een gegeven moment ook moeten capituleren en wat aan gaan zetten, willen ze de boot niet missen.
Juist, dus die fixindex die heb jij niet standaard rechtsboven in je scherm?
Hij staat ergens in het midden. Okay. En daaronder staat de move index, als we toch lekker bezig zijn met volatiliteit. De move index, zoals het bewegen, zoals dat op zijn Engels schrijven. Dat is de volatiliteitsgraadmeter van de Amerikaanse staatsobligaties. Ook belangrijk. Waarom? Ik zal proberen heel snel en kort uit te leggen dat als die index heel hoog staat of omhoog schiet, dan betekent het dat heel veel, en dat zijn met name professionele beleggers, in hun veilige deel van hun portefeuille, de obligaties, staatsobligaties, dan een hoger risico waardering krijgen van hun risicomanagers. En die zeggen, portfolio manager, die staatsobligaties die bewegen nogal heen en weer en die zijn op dit moment even niet zo veilig. Je moet wat minder risico nemen. Dat heeft dan weer zijn impact ook op hun positionering binnen aandelen en andere risicovolle beleggingen. Dus hoe lager ook die move index, hij staat nu net boven de 100, dus voor het mooie zou hij eigenlijk nog wat verder naar beneden mogen gaan, geeft ook weer ruimte aan beleggers om wat meer risico te nemen.
Kijk, de move index, fix index, we leren veel deze uitzending. Hè? Ja, een goede show wordt dit.
Volgende week gaan we het over de Hubo hebben.
Ik kan nu al niet wachten, dat staat genoteerd. Nogmaals dus, mocht je ook een vraag hebben voor Simon, Q&A functie in Spotify. Dat een beetje voor deze week. Waar gaan we volgende week eigenlijk naar kijken?
Nou, het belangrijkste is nog eventjes voor vandaag. En dat is dan de donderdag, 14 maart. Kijken naar de PPI, dat is de producentenprijsinflatie, natuurlijk ook een belangrijke inflatiecomponent. Want waarom is dat belangrijk? Nou, op het moment dat je te maken hebt met een groot verschil tussen de CPI, de consumentenprijsinflatie, en de producentenprijsinflatie, dan betekent dat dat de winstmarges van bedrijven eigenlijk nog steeds goed is. Als dat verschil groter wordt, kunnen ze meer winst maken, de inkoop ten opzichte van de verkoop. En als dat afneemt, is dat andersom. Dus daarom kijken we daarna net zo goed als naar de winkelverkoopcijfers, de retail sales, om te peilen hoe die Amerikaanse consument zich op dit moment gedraagt. Dus dat is wel een belangrijk cijfer. Ja, en dan hebben we eigenlijk voor het weekend niet heel veel spannends meer te melden.
Juist. Ik ga trouwens eventjes de agenda ook weer op de website zetten. Of ook weer op de website zetten. Ik ga hem op de website zetten. Als je kijkt op ing.nl/beursnieuws... dan vind je er allemaal, verrassing, beursnieuws, maar ook de tegel van deze podcast. En daar weer achter, daar vind je dus ook de agenda met de highlights in elk geval. Dus lekker makkelijk is dat. Hoef je niet de hele beursagenda door, maar heb je de hoogtepunten van Simon voor komende week, vind je daar overzichtelijk op een rijtje. Dus dan gaan we over het weekend heen, Simon. En voor volgende week?
Ja, dan heb ik dinsdag in de aanbieding huizenmarktcijfers uit de VS. Building permits en housing starts. Nou, waarom zijn die belangrijk? De huizenmarkt is, zoals je kunt bedenken, een belangrijke pijler onder de Amerikaanse economie. Dus dat is een belangrijke. Ik heb ook voor dinsdag ontstaan de BOJ, dus de Bank of Japan, met hun rentebesluit en daarop volgend woensdag de FOMC, Federal Open Market Committee, voluit de Fed, die gaat vergaderen dinsdag en woensdag. En die komen dan woensdagavond om 7:00 onze tijd. We hebben daar nu al te maken met de zomertijd in Amerika, met hun uitkomst.
Ja, heel goed dat je dat zegt inderdaad. Het is al inderdaad zomertijd in Amerika. Betekent dus voor de actieve handelaar, die zal het misschien weten, dat Wall Street ook al om 2:30 onze tijd geopend is. In plaats van 3:30, wat je normaal gesproken hebt. Dus uurtje eerder handelen op Wall Street?
Ja, absoluut. Uurtje eerder beginnen, maar goed, ook een uurtje eerder stoppen. Heb je nog wat aan je avond?
Inderdaad, kan je Champions League kijken bijvoorbeeld.
Goed idee.
Nog iets op de agenda?
Ja, pak ik er weer even bij, want ik was nog even aan het checken of de BOJ inderdaad volgende week om. Nou, dat is ook zo.
De Bank of Japan. Wat is het laatste nieuws vanuit Japan?
Ja, er is heel veel speculatie over. Zou nu eindelijk die Bank of Japan hun negatieve rentebeleid loslaten? Even om daarop op in te gaan. In tegenstelling tot de ECB, de Fed, de Bank of England, die in de afgelopen 2 jaar hun beleidsrente flink hebben verhoogd om die inflatie te beteugelen, heeft de Bank of Japan dat helemaal niet gedaan. En die hebben eindelijk nu na 20, 30 jaar een beetje inflatie. Dus ze zijn ook een beetje voorzichtig met moeten we dan nu voorzichtig dan die geldkraan wat dicht gaan draaien. Nou ja, dat gaan we dus volgende week horen. Het zou wel een verandering in het beleid zijn, want daar waar we verwachten dat de Fed en de ECB later dit jaar de rentes gaan verlagen, is de Bank of Japan dus de andere kant op aan het gaan. Dus het is wel een beetje een bijzondere beweging.
Kunnen we daar vuurwerk verwachten? Kunnen we daar...
Wat je met name ziet is dat door die speculatie over wat daaruit gaat komen, is dat de yen, de Japanse yen, daar natuurlijk op reageert. Hè. Als de rente daar omhoog gaat en in Amerika naar beneden, kun je je voorstellen dat beleggers een yen wat interessanter vinden ten opzichte van een dollar. Hè, omdat je op een dollar wat minder rente krijgt, op een yen wat meer. Wordt de yen sterker? En een sterkere yen is niet goed voor de Japanse exportpositie. Worden spullen uit Japan simpelweg duurder?
Ja.
Gaat de inflatie ook weer wat naar beneden? Als jouw munt sterker wordt, kun je spullen uit het buitenland goedkoper kopen. Dus dat heeft vooral, of bijna altijd als gevolg, als een yen sterker wordt, dan zie je dat de Japanse beurs, die nu op all-time high staat, het waarschijnlijk wel wat lastiger gaat krijgen.
Kijk, ik ga het allemaal op de site, ga ik er ook bij zetten dus. Bank of Japan, volgende week rentebesluit, staat genoteerd.
En dan dus de Fed op woensdag. En donderdag, dan hebben we weer een begin van het inkoopmanagerscyclus voor de eurozone, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Voor de maand maart. Dat zijn dan preliminary, oftewel voorlopige cijfers. En die zouden dan moeten bevestigen dat we hier inderdaad wat aan het uitbodemen zijn in de eurozone. Ik krijg ook uit Amerika inkoopmanagers indices op donderdag. En dan vrijdag, nou ja, daar gaan we het volgende week ook nog even over hebben, denk ik. De IFO-index. Dat is de Duitse index van het ondernemersvertrouwen.
Helemaal goed, Simon. Dankjewel. We gaan het volgende week zeker over hebben. Dus volgende week ook weer. Nou, net als deze week, als het even mee zit zometeen met de postproductie. Op woensdag of donderdag heb je een nieuwe podcast. En één ding verandert niet. Ik zie jou gewoon volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.